En we lezen daarna Psalm 32. De schriftlezing is vanmorgen Psalm 32.
Een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verhouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van een weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft. Welk smul men breidelt met een toom en gebid, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op den Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart.
Wij vervolgen het onderwijs dat tot ons komt uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En vanmorgen is artikel 23 aan de beurt. Zullen we dat artikel samen met elkaar lezen? Artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan lezen wij het volgende. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden, om Jezus Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden we dit fundament altijd vast. Gode, al de eergevende, ons vernederende en bekennende zodanig als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende, rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is wanneer we in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, het geweten vrijmakend van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunend op onszelf of op enig ander schepsel, hoe weinig het ook zou zijn, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moet een ieder zeggen met David, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Tot zover de lezing van dit artikel. Gemeente, een poos geleden vertelde iemand me over het sterfbed van een geliefd familielid. Degene die ziek was en zou gaan sterven, die zat met die vraag: nu moet ik God gaan ontmoeten. Kan ik God ontmoeten? Hoe kan ik als zondig mens God onder ogen komen? Ken je die vraag? Want ja, of je nu jong bent of oud, als je sterft, kun je dan God ontmoeten? Dat is een belangrijke vraag, of niet? En natuurlijk, er zijn heel veel belangrijke vragen. En jij houdt je misschien wel bezig met de vraag: welk profiel kies ik? Ja, je moet misschien straks in februari een profiel kiezen. Wat zal ik kiezen? En met wie zal ik mijn leven delen? En hoe zal het gaan in de toekomst? Hoe gaat het verder op het werk en met mijn gezondheid? Het zijn allemaal vragen waar je bezig mee kunt zijn. Maar deze vraag, hoe kan ik God ontmoeten? Dat is de allerbelangrijkste vraag. Besef je dat? Dat is de kernvraag uit de Reformatie. En ik denk dat je ook kunt zeggen dat dat een hele belangrijke vraag is in de Bijbel. Hoe kan ik God onder ogen komen, zodat Hij tegen mij zegt, kom en beërf het koninkrijk van mij? Jongelui, je moet die vraag niet wegdrukken. Je moet niet zeggen, ja, dat is wat voor oude mensen. En u moet die gedachte niet afdoen, die vraag niet afdoen met de gedachte, ja, ik zit in de kerk, ik lees mijn Bijbel. Dus nou ja, uiteindelijk zal het wel goed komen. En dat zijn allemaal reacties die niet Bijbels zijn, die God niet aangenaam zijn. Hoe kan ik God ontmoeten? Hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God? In artikel 23 klinkt die vraag en klinkt ook het antwoord op die vraag. En daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Het thema voor de verkondiging is, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En we letten op drie gedachten. Het alarmsignaal van de hemel. De redder uit de hemel. En het eren van God in de hemel. Dus het alarmsignaal van de hemel. De redder uit de hemel. En het eren van God in de hemel. Het gaat in artikel 23 over rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, jongens en meisjes. Dat is wel een beetje een moeilijk woord. Vind je niet? Wat betekent dat woord? Wat wordt ermee bedoeld? Nou weet je wanneer iets rechtvaardig is? Als het gebruikt wordt en gebruikt kan worden waarvoor het gemaakt is. Misschien heb jij een skelter. Ja, als de banden hard zijn, als de ketting erop ligt, als de stoel stevig vaststaat, als het stuur goed gemonteerd is, ja, dan kun je met zo'n skelter heerlijk rijden. Dan doet die waarvoor die gemaakt is. Zo'n skelter is, zou je kunnen zeggen, rechtvaardig. Hij doet waarvoor hij gemaakt is. Ja, maar nu gaat het in artikel 23 niet om iets, maar om iemand. Het gaat over een persoon, het gaat over mij, het gaat over jou, het gaat over u. Wanneer is een mens? Wanneer ben ik rechtvaardig? Maar als je die vraag stelt aan mensen, dan kun je op die vraag hele verschillende antwoorden krijgen. En de een zegt, ja, je bent hier op aarde om je in te zetten voor een ander, om goede dingen te doen. En als je dat doet, nou dan ben je een goed mens, dan ben je rechtvaardig. Als je in de samenleving je steentje bijdraagt aan recht en gerechtigheid, als je respectvol omgaat met anderen, als je je inzet voor iemand die zorg nodig heeft, nou dan ben je rechtvaardig, dan ben je goed. Ja, maar wacht even, laten we die vraag nou vanmorgen niet stellen aan een willekeurig iemand. Maar laten we die vraag eens stellen aan God, onze schepper. Heren, waarom hebt u mij geschapen? Waar leef ik voor? Hoe hebt u mij bedoeld? Hoe ben ik goed? Hoe ben ik rechtvaardig in uw oog? En hoor je dan wat God je schepper zegt? Ik hoor hem zeggen, weet je waarom dat ik jou geschapen heb? Ik heb je geschapen om mijn lof te verkondigen. Om te leven voor mijn aangezicht. Om van mij te genieten. Zo heb ik je bedoeld. En zo kom je als mens tot je bestemming. En het echte geluk is hierin gelegen dat je in liefde op mij gericht bent, op mij betrokken bent en mij dient. Dat er een liefdesrelatie is, dat je oog en hart hebt voor mij. En dat je alles wat die liefdesrelatie ondermijnt, dat je dat wegdoet. Daar afstand van neemt. Ik heb je zo geschapen dat je mij, ik die je schepper bent, met mij in vrede omgaat. En dat je in harmonie met de schepping omgaat. Dat er niks tussen mij en jou in staat. Dat is zoals ik je bedoeld heb. En zo ben je goed, zo ben je rechtvaardig voor mij. De Heere zegt, ik wil dat je volkomen, zonder enig gebrek, gericht bent op mij. Dat vraagt God van mij, dat eist God van jou. Mag hij? Ik bedoel, jongens en meisjes, als jij in de winkel iets nieuws koopt, wat het dan ook is, nou laten we zeggen dat het een fiets is, dan mag je er toch wel van uitgaan dat het zadel goed zit en dat de ketting er goed op gemonteerd is. Dat de wielen niet krom zijn getrokken, maar dat je gewoon heerlijk kunt fietsen. En als dat niet het geval is, ja, dan ga je naar de fietsenwinkel terug. En dan zeg je, ja, ik heb een fiets gekocht, maar moet je eens kijken, het is niet goed afgeleverd. En je betaalt voor je fiets en dan wil je een goede fiets. Nou, God wil een rechtvaardig mens zien. Iemand die helemaal vol is van hem, gericht op hem, leeft met hem. Mag hij dat van mij vragen? Mag hij dat van jou eisen? Ik zou het wel denken. Want hoe heeft God ons geschapen? Goed, rechtvaardig, zonder enig gebrek. Volkomen in staat om te doen wat God van ons vraagt. En kijk dan vanmorgen eens in de spiegel van Gods wet, in de spiegel van Gods woord. God zegt, ik heb je zo gemaakt, zo geschapen, ik wil dat je zo bent. Ik wil dat je mij volkomen lief hebt, dat je in liefde met de ander omgaat. Nou, bent u in staat om God te geven waar hij recht op heeft? Bent u rechtvaardig voor God? Kun je voor God verschijnen? Red je dat? Nee, dat is niet zomaar een vraag die je naast je neer kunt leggen. Want in artikel 23 zwaait er een deur open naar een hele bijzondere plaats. In gedachten gaan we het rechtsgebouw in, het justitiegebouw binnen. Het spant erom, want de rechter die buigt zich over een strafzaak. Kijk, daar staat hij. De gedagvaarder. Zie hem staan. Als alle partijen gehoord zijn, gaat de rechter een uitspraak doen. Dan gaat hij het vonnis vellen en dat kan twee dingen betekenen. Of je wordt vrijgesproken. Ja, of niet. Hoe kan die rechter een eerlijk rechtvaardig vonnis vellen? Nou, daarvoor heeft hij iets in handen. Hij heeft het wetboek in handen. En aan de hand van dat wetboek zal hij een rechtvaardig vonnis vellen. Aan de hand van dat wetboek zal hij zeggen, ik spreek jou vrij of ik veroordeel u. Je krijgt straf. Nou, daar staat die gedagvaarder. Hij staat voor de rechter. En hij hoort het vonnis aan. En dan moet je niet vergeten, zegt de Bijbel, dat jij die gedagvaarder bent. Dat ik die gedagvaarder ben. Straks, als ik sterf, dan kom ik te staan voor een grote rechter. En dan zal hij het eerlijke vonnis over mijn leven vellen. Dan heb ik verantwoording af te leggen over mijn leven aan hem. En dan zal God mij richten, en jou dus ook, aan de hand van zijn wet. En dan zal hij zeggen, je gaat vrij uit. Je bent onschuldig. Kom, beërf het koninkrijk van God, het eeuwig leven. Ja, of hij zal zeggen, ik bevind je schuldig. Je hebt straf verdiend. De eeuwige ondergang is je deel. Kijk, gemeente, wij zijn allemaal op weg naar de ontmoeting met onze rechter. Kunt u voor God verschijnen? Red je dat? Nou, eigenlijk is dat een retorische vraag. Een vraag waar het antwoord helemaal niet op hoeft te klinken, omdat het antwoord al bij voorbaat helder is. Niemand van ons kan vanmorgen opstaan, ik niet, u ook niet, en zeggen, ja hoor, ik red het helemaal perfect, want ik heb God lief boven alles. Ik kom niks tekort en ik schiet in niks tekort en mijn naaste, ik ga er altijd op een goede manier mee om. Ik geef God en de ander de liefde die ik verschuldigd ben. Kijk, als je dat wel zegt, dan heb je niet goed door wat God van je vraagt. Of heb je niet goed door wie je zelf bent. Want wie zijn wij? Wij allemaal, niemand uitgezonderd, wij zijn allemaal zondige mensen. Doelmissers. Wij missen het doel waarvoor God ons geschapen heeft. God groot maken, hem dienen, gericht zijn op hem. Helemaal vol zijn van hem. Mijn liefde geven aan hem. Oog en hart hebben voor een ander zonder er beter van te worden. God dienen op zo'n manier dat er niets op mij aan te merken is. Wij redden dat niet. Wij zijn van God afgevallen. We zijn in opstand gekomen tegen God. We zijn ongehoorzaam geweest. We hebben gezondigd. God op zijn liefdeshart getrapt. En je ziet de nare gevolgen om je heen. Wat is er veel gebrokenheid en ellende. Want alle ziekte en alle moeite en verdriet en gemis en rouw en eenzaamheid en geweld. Dat is allemaal het gevolg van onze opstand tegen God. De vrede, de harmonie is ver te zoeken. En het draait niet meer in ons leven om God en om zijn wil. Nee, het draait om mezelf. Om mijn verlangens. En om mijn gevoelens. En het gaat er om wat ik vind en wat ik leuk vind en wat ik prettig vind. En wat ik denk en waar ik me goed bij voel. En God? Nou ja, hooguit houden we nog een beetje rekening met hem. We hebben tegen God gezondigd. Hem op het hoogst misdaan. Met opzet hem naar de troon gestoken, bewust geluisterd naar de stem van de boze. En Gods wethouder zoals hij dat bedoeld heeft, dat lukt me niet. Onze schuld is groot en hoog en Paulus zegt, hoe je ook gaat zoeken, je vindt niemand op heel de wereld die rechtvaardig is. Niet eentje, zegt hij in Romeinen. Nou, als dat het geval is. En als we dan ook vanmorgen moeten zeggen, op grond van de Bijbel, we zijn hier met heel veel mensen. Maar niemand van ons is uit zichzelf rechtvaardig voor God. Kunt u dan voor God verschijnen? Hoe zul je hem dan onder ogen komen? Heb je door wat er gebeurt vanmorgen? Heb je door welk signaal er klinkt? Het alarmsignaal klinkt, het alarmsignaal van de hemel. Kijk jongens en meisjes, elke eerste maandag van de maand gaat om 12 uur het luchtalarm af, hè? Sirenes die klinken. En ja, dat weet je, dus daar schrik je niet van. Je weet, oh ja, de sirenes gaan en je hoort het en zeggen, oh ja, die worden uitgeprobeerd, kijken of ze het allemaal nog doen. Dat is niet omdat er dan gevaar dreigt, het is niet omdat er dan een ramp plaatsvindt. Nee, dat is om die sirenes te testen. Om te kijken of ze het nog doen. Op die eerste maandag van de maand om 12 uur gaat het luchtalarm af. Nou, op deze eerste dag van de week gaat het luchtalarm af. Het alarm van de hemel. Er is echt iets aan de hand. Want het is God zelf die ons wakker wil schudden als je altijd nog slaapt en zegt, heb je door? Je bent op weg naar de ontmoeting met mij, ik ben je rechter en je kunt niet voor mij bestaan. Laat het signaal van de hemel tot je doordringen. Doe je dat? Of laat je het ook vanmorgen weer over je heen komen? Zoals iemand ook in de rechtszaal zou kunnen doen, hè? Hij hoort zijn vonnis. Ja, u bent schuldig bevonden. En ach ja, degene die daar zit, die haalt zijn schouders op. Het zal wel. Hoe gaat u om met dit alarmsignaal van de hemel? Slaap je? Ben je met je gedachten ergens anders? Zeg je, oh ja, maar dat heb ik al zo vaak gehoord in de kerk. Dus ja. Of dat kan ook, zoek je een uitvlucht. Zeg je, ja goed, ik ben niet volkomen. Nee, dat is waar, maar er is toch op iedereen wel eens wat aan te merken. En je zoekt misschien allerlei uitvluchten. Om je straatje wat schoon te vegen. Om je onschuld aan te tonen. Om onder de straf vandaan te komen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je buigt en bukt en beleidt. O God, er woont in mij geen goed. Ik sta schuldig voor u. Die hoge eis die u stelt, die haal ik niet. Al zou ik een 9,5 halen. Dat is nog geen 10. En God vraagt jongens en meisjes een 10 van mij. En dat is niet hard van God. Dat mag hij vragen omdat hij jou maakte als een 10. Artikel 23 zegt ergens ongeveer halverwege het artikel. We vernederen ons voor God. We verootmoedigen ons voor God. We maken ons klein voor God. O Heere, wat komt u veel te kort aan mij. Ik ben uw gramschap dubbel waardig. Ik zeg het met die dichter van Psalm 130 mee. Ik kan niet voor u bestaan, recht overeind blijven staan. Ik kan niet vanuit mezelf voor u verschijnen. Aan het slot van dit artikel wordt Psalm 143 geciteerd. Heer, ga nou niet in het gericht met mij, want niemand kan voor u aangezicht rechtvaardig zijn. Ja, zeg je, ik vind het een somber verhaal. Moet het nou zo vanmorgen weer? Ja, maar je doet aan struisvogelpolitiek. Als je zegt, ja, maar met mij valt het nog wel een beetje mee. En je moet het ook allemaal niet zo hoog opnemen. Wees eens eerlijk. Zeg je dat? Maar heb jij het dan over de God van de Bijbel? Of heb je dan van God een afgod gemaakt? Een God gecreëerd naar jouw eigen gedachten? Een God die alles wel op zijn pootjes laat komen? Maar gemeente, dan heb je niks begrepen van Golgotha. We moeten verloren gaan door eigen schuld. En van huis uit, ja, hebben we dat niet door. Dan vervelen we ons onder het alarmsignaal van de hemel. Kijken we misschien wel wat verveeld om ons heen, stoppen we nog een snoepje in ons mond en zeggen oké. U kent misschien wel dat gedicht, hè, van die jonge Schotse dominee die op 29-jarige leeftijd al overleed. McChain. Hij heeft een indrukwekkend gedicht geschreven. Hij dichtte: eens was ik een vreemdeling. Voor God en mijn hart. Nee, ik voelde geen schuld. Ik kende ook geen verdriet, geen smart. En ik vroeg niet: mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Dus hij had een periode in zijn leven dat hij zei: nou, daar dacht ik niet over na hoor. Ik voor God verschijnen? Nee, ben je mal. Ja, hij hoorde het evangelie wel van zonde en genade. Maar weet je hoe hij daarmee omging? Misschien ook wel zoals u ermee omgaat. Hij zei, ik deed zoals Jeruzalems dochters wel leer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Maar toen Gods geest mij ontdekte aan mijn schuld, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. En toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werden al mijn deugden een wegwerpelijk kleed. En toen? Toen vluchtte ik tot Jezus. En dat is de bedoeling van morgen. Als je het alarmsignaal van de hemel hoort. Niet dat je oren toestopt. Niet dat je wat verveeld om je heen kijkt. Niet dat je misschien in angst wegrent. Ja, dat deed Adam. Aan het eind van artikel 23, wij schieten de bre op Adam. Adam, ja, die vluchtte weg. Die verstopte zich. Hij besefte, nee, ik kan God niet onder ogen komen. Nou, dan ren ik maar bij hem vandaan. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je naar de Heer Jezus toevlucht. En dat kan. En dat mag. Want er klinkt niet alleen het alarmsignaal van de hemel. Je moet niet alleen je oren gebruiken vanmorgen. Je moet ook omhoog kijken en je ogen gebruiken. Want wat zie je dan? Dan zie je ook dat de hemel open scheurde. En dat de redder uit de hemel neerdaalde. De Heer Jezus Christus. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De redder uit de hemel. Want de Heer Jezus die is uit de hemel gekomen op onze aarde. Waarom? Nou, dat zegt zijn naam. Zijn naam zegt alles over wie die is en wat hij doet. Zijn naam is Jezus. Zijn naam is redder. Zaligmaker. Gelukbrenger. En hij is gekomen, de Heer Jezus Christus. Om schuldige mensen op te zoeken. Om hen tot zich te trekken. Om een schuld te bedekken. Hij is gekomen om schuldige mensen vrij te spreken. Hij is gekomen om mensen in de diepste zin van het woord gelukkig te maken. Hij is gekomen om al die blokkades die wij hebben opgeworpen naar God toe, om die uit de weg te ruimen. zodat wij God weer onder ogen kunnen komen. Hij is gekomen om de straf die ik verdien op zich te nemen. Hij is gekomen om in liefde tegen ons te zeggen, jij redt het niet. Jij kunt niet rechtvaardig voor God verschijnen. Maar ik ga het voor jou redden. En dat ga ik op zo'n manier doen, dat je wel voor God kunt verschijnen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Op zo'n manier God onder ogen komen dat God zegt het is goed. Kan dat? Ja, dat kan. Hoe dan? Dat kan alleen door de Heer Jezus. Daarom begint artikel 23. En dat kun je zien, gelijk direct aan het begin al. Wij geloven dat ons geluk, onze gelukzaligheid, gelegen is in de vergeving van onze zonden. Om Jezus Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Dus Guido Bre die zegt in dit artikel, jij redt het niet om rechtvaardig voor God te komen staan. En dan sluit Guido Bre zich nauw aan bij wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. Paulus zegt in Romeinen 4, en die tekst wordt ook aangehaald in dit artikel, je redt het niet met jezelf en met je goede werken en met je goede daden. Je redt het alleen met Christus. En door Christus. En daarom let op hem. De redder uit de hemel. Nou, wat zie je dan als je op hem let? Dan zie je dat hij, in tegenstelling tot ons, dat hij wel rechtvaardig is. Volkomen rechtvaardig. Want hij had zijn vader en de ander perfect lief. Volkomen lief. In dat wat hij zei, in dat wat hij deed, was hij volkomen rechtvaardig. Je kon de Heer Jezus nooit op één foutje betrappen. Hij liet ook geen dingen na die hij wel had moeten doen. Waar die eerste mens, hè, Adam, faalde, daar komt die tweede mens, de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, om over te doen wat Adam heeft laten liggen, om de plek van Adam in te nemen. En in tegenstelling tot Adam heeft de Heer Jezus wel de wil van God helemaal gedaan, de wet van God gehouden, ja, Gods wet vervuld, volbracht. En het is door hem, door de Heer Jezus, dat een zondig mens te horen kan krijgen uit de mond van God. Ik zie geen zonde meer in jou. Je bent bevrijd. Het is door hem, de Heer Jezus, dat iemand die onrechtvaardig is in zichzelf, rechtvaardig verklaard kan worden door God. En dat God kan zeggen, het is goed zo. Je gaat vrij uit. Ik spreek je vrij van schuld. Waarom is er vergeving mogelijk? Is dat omdat ik beterschap beloof? Omdat ik mijn beste beentje voorzet? Is dat omdat God misschien toch wel wat dingen door de vingers ziet? Nee, nee, dat is om Christus wil. En wanneer ik geloof in de Heer Jezus Christus, dan rekent God mijn zonde zijn zoon toe. Hoe weet ik dat? Nou, kijk wat er gebeurt op Golgotha. Daar heeft de Vader de zonde toegerekend aan hem en afgerekend met hem. Daar hangt de onschuldige als schuldige. En het oordeel, het gericht gaat over de Heer Jezus heen. Opdat ik in het oordeel vrijgesproken zal worden. Hij krijgt mijn zonde. Hij krijgt mijn ongerechtigheid. En ik krijg zijn reinheid. Ik krijg zijn gerechtigheid. Door het geloof. Hij krijgt de straf die ik verdien. En ik krijg door het geloof de vrijspraak die hij verdient. Jezus en de zondaar gaan ruilen. Die gaan ruilen van plaats. Weet je waar ik aan moest denken, jongens en meisjes? aan iemand die in verwachting is. Aan een moeder die een kindje gaat krijgen. En het kindje zit in de baarmoeder, in de buik. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er in de buik? Ja, daar is een placenta aan gemaakt. Een moederkoek. En die moederkoek die zit aan de moeder vast. Maar ook aan het babytje. Door middel van de navelstreng is ook dat babytje verbonden aan die placenta. En via die navelstreng krijgt dat kindje voeding en zuurstof van de moeder. Ja, het kindje krijgt iets heel moois. Voeding, zuurstof, zodat het kan leven, zodat het kan groeien. Maar het kindje geeft ook wat terug aan moeder. Wat geeft het babytje aan moeder? Afvalstof. Iets wat eigenlijk helemaal niet zo mooi is. Maar door die ruil, ik krijg voeding en zuurstof van mijn moeder. En ik geef de afvalstoffen aan mijn moeder terug. Kan ik leven in de moederschoot en groeien. Nou, zo is het ook in het geloof. Ik mag leven. Eeuwig leven. Vrijgesproken worden van schuld. Als ik door het geloof vast kom te zitten aan de Heer Jezus Christus. En dan vindt er die wonderlijke ruil plaats. Ik zijn leven. Ik zijn gehoorzaamheid. Ik zijn onschuld. En hij krijgt mijn schuld en mijn ongerechtigheid. En mijn onheiligheid. We worden behouden door een toegerekende, zeggen we dan, door een geschonken gerechtigheid. Dankzij de redder uit de hemel. En gelukkig ben je. Ja, echt gelukkig. Zalig, zegt Guido de Bree, als je zonden vergeven zijn. En je hoort hem zo die woorden van Psalm 32 eigenlijk opzingen. Wel zalig hij en zij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Ik kan Gods geboden niet houden. Ik ben vanuit mezelf geneigd tot alle kwaad. Maar uit louter genade alleen schenkt hij mij alles. Zijn kruisverdienste is genoeg en voldoende. De Heere is onze gerechtigheid, profeteerde Jeremia al. En zijn gerechtigheid is genoeg om al mijn ongerechtigheid te bedekken. Hoe oud je ook bent, hoe zwart je verleden ook is, de Heer Jezus die deelt door zijn geest een nieuwe jas uit. Een nieuwe mantel uit. Het kleed van de gerechtigheid. Een wit kleed, een smetteloos wit kleed, rein kleed, verdiend door Christus. En zo mag je zien met een gelovige blik. Hij droeg mijn straf. En hij ging in mijn plaats en hing op mijn plaats. Kijk, die jonge Schotse dominee McChane, die dichtte verder. Hij schreef nadat hij erachter kwam dat hij het zelf niet redde, hoe het verder ging. Hij schrijft, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij, die redder uit de hemel, heeft mij gered. En hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil, mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En God sprak mij vrij. Nee, God zegt niet als je in hem gelooft. Tjonge, wat ben jij toch rechtvaardig, zeg. Nee, hij houdt mij voor rechtvaardig. In Christus. En gelukkig wel zalig is hij en zij wiens zonden zijn vergeven. Die mogen geloven in de redder uit de hemel. Kijk, de andere kant is ook waar. Wat ben je ongelukkig, diep ongelukkig, ja onzalig. Als je niet verbonden bent aan de redder uit de hemel. Wat ben je onzalig als God je ongerechtigheid wel toerekent. Dat is niet nodig, maar het gebeurt wel. Als we niet met de nood van ons leven naar de Heer Jezus toevluchten. Als je niet van zijn genade wil leven. Dan zul je niet voor God kunnen verschijnen. Besef je dat? Op Christus' versmading staat de doodstraf. Wilt u dat eens meenemen vandaag? Op Christus' versmading staat de doodstraf. en op gratieverlening is niet te rekenen. Tenzij je alsnog op je schreden terugkeert en onder de vleugels van de Heer Jezus kruipt. En daarom waar dan heen? Tot Hem, de Redder uit de hemel, tot Christus alleen. Of dat mag? Ja, artikel 23 heeft het over vrijmoedigheid. God geeft ons vrijmoedigheid om tot Hem te gaan. Weet je waarom? Omdat de weg tot God open is gemaakt door het bloed van de Heer Jezus Christus. En van die open weg mag ik vrijmoedig gebruik maken. Vrijmoedig. Dat is wat anders dan vrijpostig. Vrijpostig ben ik als ik zeg, oh ja, natuurlijk, die weg is open. Nou, die ga ik wel eventjes en dan kom ik even bij God zo aan. Nee, vrijmoedig. Vrijmoedig ben ik als ik die open weg naar God toe bewandel, doordat ik mijn handen vouw. En eerbied en ootmoed met verwachting bij de Heere komt. En zegt de Heere, u wijst me toch zelf die weg. U hebt die weg toch geopend. En daarom hoef ik toch niet bang te zijn voor u. Wilt u rechtvaardig verklaard worden? Door God wilt u rechtvaardig verschijnen voor God? Wilt u dat u kunt sterven? Dat je dan de eeuwige heerlijkheid van God mag ontvangen, dan moet u naar de Heer Jezus toe gaan. En je bent bij Hem welkom. Want wie zijn zonde belijdt, die zal vergeving ontvangen. Hij is tot zonde gemaakt. Weet je met welk doel? Paulus zegt opdat wij rechtvaardigheid God zouden zijn in Hem. En daarom verwacht het nou niet van jezelf. Maar van Hem alleen. Van het offer dat Hij bracht, het bloed dat Hij stortte, zo eer je God in de hemel. Dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Het eren van God in de hemel. Ja, hoe doe je dat? Op dit punt dan, hè, waar het over gaat, over je rechtvaardiging. Hoe eer je dan God? Nou, laten we eens even kijken in dit artikel, regel of 13 van boven. Daar zegt Guido de Bree, we houden aan dit fundament vast. He, dus dat je alleen rechtvaardig voor God bent in de Heer Jezus. We houden aan dat fundament vast. Gode al de eergevend. En hoe doe je dat? Dat doe je door niet te steunen op jezelf, maar door te steunen en te rusten op het volbrachte werk van de gekruisigde Christus. Wilt u God eren? Wil jij Hem groot maken? Hoe doe je dat? Als het gaat om je rechtvaardiging. Door het niet van jezelf te verwachten. Doe je dat wel? Dan oneer je God. Dan zeg je, ik red het wel. Weet je wanneer je dat doet? Dat doe je als je je eerst wilt opknappen voordat je naar de Heere toe gaat. Dat doe je als je rust op een bepaald gevoel. Je oneert God als je gaat rusten op een traan. Ja, ik ben toch ook wel eens bewogen geweest onder een preek. En ja, dat laat me toch ook niet helemaal koud, het evangelie. Dus nou ja, dan zal het ook wel goed komen, toch? Ik ben niet onbewogen, dus. Nee, dan oneer je God. Als je daarop gaat steunen. Je oneert God als je gaat steunen op je geloofservaring. Als je zegt, ja, ik leef toch netjes en ik doe toch mijn plicht, probeer goed te leven, goed te zijn voor een ander. Ik ben lid van de kerk, zet me in voor de gemeente. Prachtig natuurlijk, maar als je daarop steunt en je denkt, nou, God mag nu wel tevreden zijn met mij, nu kan ik Hem wel onder ogen komen, dan heb je het mis, maar je eert God ook niet. Nee, zo op deze manier geef je God niet al de eer, alle eer. Dan steun je ook nog wat op jezelf. Zo eer je God eigenlijk maar half. En als je God half eert, ja, eer je Hem eigenlijk helemaal niet. En dan is de preek van vanmorgen een oproep. Een aansporing voor je. Kom eens tevoorschijn. Want die bladeren waar je schuiling achter zoekt, die geven echt geen veiligheid, hoor. Als je voor God moet verschijnen. Kom eens tevoorschijn. Val hem in de open liefdesarmen. Werp je in de armen van de rechtvaardige als een onrechtvaardige. Voor het eerst of weer opnieuw, want alleen zo eer je hem. Moede, arm en naakt kom ik tot hem die zalig maakt. Je eert de Heer als je met lege handen komt. Je denkt misschien van niet en je denkt, ik moet eerst eens een ander jasje aantrekken. En ik moet me eerst eens even, dit moet weggeschoren worden en dat moet ik eerst verbannen. En dan pas als ik er netjes uitzie in de spiegel, dan pas kan ik naar de Heer Jezus toe gaan. Nee, zo oneer je. U mag met lege handen komen, met zonde bevlekt. Heer, ik heb niks, maar ik heb u nodig. Wilt u mij gelukkig maken? Ik vertrouw op u. Ik kan mezelf niet op de benen houden. Ik moet steunen. Dat is het woord wat valt in artikel 23. Steunen. Steunen op u. Misschien heb je dat wel eens. Als je wakker wordt 's morgens. En je springt je bed uit. En je denkt, even wachten, rustig. Ik word een beetje duizelig. En je pakt even de kast vast of de muur. Want anders ga je onderuit. Dan heb je steun nodig. En alleen met die steun blijf je overeind. Nou zo, hè, zo. Heer, ik kan mezelf niet overeind houden. Ik heb u nodig. Ik zoek mijn steun bij u en in u. U bent mijn steun, mijn toeverlaat. Mijn God op wie ik bouw. En uw genade is voor mij genoeg. Uw woord is voor mij genoeg. Weet je wat Calvijn schrijft? Calvijn schrijft: dit is de grootste eer die wij hem kunnen brengen, dat wij ons houden aan zijn woord en er geheel op vertrouwen, er helemaal op gaan staan, op zakken, op steunen. En de Heere die komt in de prediking heel persoonlijk naar ons toe. Hij neemt het woord. Bijle professor Kramer die schrijft ergens, ja, ik weet niet hoe je tegen de prediking aankijkt, maar sommige mensen die denken, nou ja, ik weet niet of het wel voor mij bestemd is, de woorden die klinken. Hij zegt, dan doe je net alsof God uit een vliegtuig een strooibiljetje zo werpt en nou dat dwarrelt ergens door de lucht en dat is dan net voor een toevallige voorbijganger die het vindt en die het opraapt. Nee, het woord van de Heer is heel persoonlijk gericht op u, op jouw hart. En zo komt de Heer ook vanmorgen heel persoonlijk naar jou toe. En hij neemt het woord en hij zegt het tegen u: ik ben tevreden met mijn zoon. Bent u ook tevreden met mijn zoon? Als je daar amen op mag zeggen, als je daarvoor valt, dan eer je God, want dan steun je op zijn woord, op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Je eert hem als je alles van hem verwacht. En zegt de Heer, u bent betrouwbaar. En uw werk is volkomen. En als je je door hem laat leiden. En dwars door alle strijd en aanvechting en vragen en twijfels heen. Je toch vastklampt aan de Heere en aan zijn woord. En gaat zingen, zingen tot eer van hem. En dat is dat woordje, hè, wat Guido de Brecht gebruikte in artikel 23. Het is te vermeten. Hè. Het is een oud woord voor roemen. Het is niet een roemen in jezelf. Ja, ik ben wel rechtvaardig. Nee, het is een roemen in de Heere alleen. En zo geeft u hem de eer. In het kruis zal ik roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Want Christus droeg de vloek voor mij. En daarom alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. En daarom laat zere lof ten hemel reizen. Want hoe goed is het om onze Heer te prijzen. Hij wil onze gunst aanschouwen. De lofzang klinkt uit Sion's zalen. Ook uit de zaal van de kerk. Hier op Urk. En vanuit mijn huis. is Godse dominee, McChain, die dichtte verder. En hij dicht, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu overwin ik het graf, nu neemt geen Satan mij de zegenkroon af. Met het oog omhoog mag ik, al zingend, ondanks alle strijd en aanvechting, op weg gaan naar de ontmoeting met God. Om dan eens op zijn tijd hem volkomen te eren. Nu reis ik getroost. Onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij. Door de aardse woestijn. Gestorven voor mij. Zal mijn zwanenzang zijn. Mijn God. U zal ik eeuwig loof. Omdat gij het hebt gedaan. We zitten vanmorgen in de kerk. Ja, je zit vanmorgen in de kerk. En elke kerkbank, ook al zit je op een stoel, zeg maar, elke kerkbank is een beklaagde bank. Niemand blijft vanmorgen buiten schot. Er wordt vanmorgen gevonnist. Maar de voorspraak is ook in de zaal aanwezig. En hij pleit krachtens zijn volbracht werk. En de uitspraak luidt. Vrijspraak. Vrijspraak. Voor de schuldige. Die schuilt bij de Heer Jezus Christus. En op hem steunt. En daarom rechtvaardig volk. U die uw rechtvaardigheid niet in uzelf zoekt. Maar bij de Redder uit de hemel. Rechtvaardig volk. Verhef uw blijde klank, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Amen.